Welkom bij Radio Maria.
De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze aflevering van De Leeswijzer. We zijn in de maand waar we toch even de gelegenheid kunnen nemen om terug te blikken op de maanden die voorbij gegaan zijn. Het is ondertussen een beetje een traditie geworden om tijdens deze periode even terug te blikken op de eerste helft van het jaar dat voorbij gegaan is, en dan zullen we dat op het einde van het jaar ook nog eens doen, waarschijnlijk bij het begin van 2022, zoals we ook in 2021 hebben gedaan in januari. In de maand januari deden we dus een terugblik op de maanden na de zomer, van september tot en met december 2020, om vervolgens met frisse moed te beginnen aan 2021. In de maand februari volgde dan de eerste echte nieuwe aflevering van De Leeswijzer. In de aflevering van februari mocht ik twee boeken op uw digitale leestafel leggen. Het eerste boek werd geschreven door de heer Frank Teirlinck en droeg de titel 150 jaar monniken in Afflichem en is bij de abdij zelf uitgegeven. Het is namelijk juist 150 jaar geleden dat vanuit de Dendermonde het kloosterleven in de oude abdij Afflichem opnieuw begon, nadat de Franse Revolutie in 1796 een einde had gemaakt aan het kloosterleven in de belangrijkste abdij van het hertogdom Brabant. Afflichem is de oudste Benedictijner abdij van de Nederlanden, die tot op heden bewoond is door monniken. In het boek dat we u mochten voorstellen, kwamen de 191 monniken aan bod die de laatste 150 jaren in Afflichem woonden en wonen. Samen konden we ontdekken hoe deze bevlogen schrijver, geraakt door de spiritualiteit van de heilige Benedictus, gedurende vele jaren een innige vriendschap opbouwde met de monniken van de abdij van Afflichem, en hoe de ontmoeting met een pater zijn leven zou veranderen. Het werd een opmerkelijk interview. We gaan luisteren naar een fragment uit het interview dat ik toen mocht hebben met de heer Frank Teirlinck.
Ik trok aan de grote trekbel aan de abdij. En achter een tijdje, in de abdij zijn de afstanden lang, en duurt een tijdje dat de poort open gaat, komt er een pater af die de deur doet en die zegt: jongeman, kom binnen. Heb jij al gegeten? En ik antwoord: nee, pater, ik heb reus nog. Kom erin. Dat ging allemaal heel spontaan. En nam mij mee doorheen die prachtige kloostergangen. En hij liet de deur van de rechter open en daar zaten paters langs de zijkanten, zoals de gewoonte is, te eten, het ontbijt. En die pater vroeg mij wat ik allemaal was. Stond er een overvloedige kar met allemaal meest diverse dingen die ik thuis niet had voor ontbijt. Mm-hmm. En hij vulde mijn bord met een stapel boterham, met alles wat ik heel voorzichtig vroeg. En hij gaf mij een plaats, niet in het midden waar de gasten zitten normaal, maar tussen de monniken in was daar een plaats vrij. Ja, ik kon eerst niet beginnen eten, hè. Ook al had ik reuze honger. Ik zat te kijken naar de schone schilderijen die daarheen, maar ook naar heel dat gebeuren. Ik was ondergedompeld in een wereld die ik echt niet kende. Hè. En er waren paters die gedaan mij eten, want het was self-service, en die kwamen voorbij. Sommigen keken niet, maar keken heel vroom naar beneden. Anderen zeiden afstand, hoe gedacht, maar dan had er ook een bij die een oog geflikt of een keer lachte zo. Hij kreeg daar recht een gamma van mensen. Voor mij werden op dat slag die vreemde monniken uit de kerk werden plots gewone mensen. Mm-hmm. Ze bleven vreemd, maar toch gewoon. Vandaar dat ik mijn titel ook heb, een boek, een ondertitel is Monnik worden en mens blijven. En dat is iets dat mij in Afflichem enorm getroffen heeft van de eerste keer. Hè? Ook als 12 jaar, maar zeker daar bij als ik 17 was. Die pater kwam terug. En die had dat wel in toegehouden, zeker, want ik had gedaan met eten. En toen zei hij, jongeman, wat kan ik voor u doen? Ik wist echt niet wat antwoorden. En dan vond ik maar iets uit, ja, als ik misschien de bibliotheek mag zien, pater, ah, geen probleem. En dan was dat gedaan. En dan zei hij, als je wilt, moet je gerust nog babbeltjes slaan. Maar zei hij, je moet je niet storen, want we hebben hier straks feest, twee van onze medebroeders vieren een jubileum, 25 april. En daarmee zal er veel aan de poort gebeld worden. Maar ik zeg, pater, ik ga je niet storen. Nee. Vraag me niet welk gesprek dat we toen gevoerd hebben. Ik weet het niet meer. Maar ik ben daar gebleven voor de mis. En hij nodigde mij uit voor de receptie. Ik heb dat afgeslagen. Ik zeg, nee, mijn onkel gaat ongerust zijn dat ik zo lang weg zit. En ik was vol vreugde, fietste ik volop naar mijn onkel pastoor. En zijn eerste reactie, dat was een ontnuchting. Je gaat toch geen pater worden zien? Ik was in feite een beetje kwaad. Ik had niet gedacht aan pater worden. Maar ik was kwaad dat hij zo afstandelijk deed. Hè?
Ja.
En ik zei zo, kijk je toch niet gezegd dat ik ga pater worden? Hè? Maar ik voelde mij zo direct weer in de realiteit. Hè? In de nuchter.
Ja.
Van de wereld, zelfs binnen de kerk. Alles uitgenomen pater worden. Hè? Nu, die pater had mij gezegd, je bent hier altijd welkom. Hè? Ik ga niet gans het verhaal vertellen, want als ik luister, zitten ze tot vanavond. Maar ik wil wel het einde vertellen.
Ja.
Namelijk, monnik heb ik dus jaren gekend. Ik heb nooit tegen hem gezegd, bied genoeg toen je mij ontvangen hebt. Dat wist ik niet wat hij dan nog wist, want ik zag wel dat dat zijn houding was tegen alle gasten, dat hij tegen iedereen vriendelijk was. We hebben uren na de vaat soms staan praten over echt de kern van het religieuze leven. Toen hij de poort opende, hij was prior van het klooster. Achteraf heb je dat allemaal vernomen, hè, welke functie dat die man allemaal had. Maar dat is allemaal niet van belang natuurlijk. Hè. Maar wat ik mij wel heel goed realiseerde, dat was, kort nadien al hoor, ja, dat is niet zomaar gewoon ervaring geweest in mijn leven.
Mm-hmm.
Want in diezelfde zomer ben ik ook met de parochie van mijn onkel pastoor naar Lourdes geweest. En daar had ik ook zo'n bijzondere ervaring die mij ook ondersteboven keerde. Ik was die 17-jarige zoekende jongen, ja, die werkelijk geen signalen van boven kreeg. Maar wel gesterkt werd dat ik God moest verder zoeken in mijn leven. En dat echt prioritair was. En dat kwam zo allemaal een beetje bij elkaar. Hè? Zodanig dat ik in die nazomer dacht en ervaarde, ook door die Lourdesreis, ja, Christus is mij tegemoet gekomen door die monnik.
Ja.
Mm-hmm. Want dat laat mij niet meer los. En dan bespaar ik u het lange verhaal. Maar dat verhaal heb ik wel aan al mijn leerlingen verteld, gedurende 40 jaar. En al mijn vrienden, ik kan er niet over zwijgen, nog altijd niet horen trouwens. Maar dan heel mooi in feite. Mooi en treurig, maar toch mooi. Die pater, toen hij net geen 80 was, die heeft botkanker gekregen. En een medebroeder heeft die weggehaald uit het ziekenhuis, want het was fataal. En heeft die op zijn kamer verzorgd met hulp van dokters en verpleegkundigen en van de familie. En ik ging dus ook geregeld, Don Michael, zijn naam, als ik hem later wil nalezen, Michael van Malteren. Ik ging regelmatig Don Michael gaan bezoeken. Hij wist waar hij aan toe was, maar hij was daar heel sereen over. En kort voor zijn dood, twee dagen ervoor, belde de ziekenpater, die een goede vriend van mij is, nog altijd, en die mijn leeftijd heeft, en toen een jonge pater was, die zei, Frank, als je hem nog wilt zien, het gaat niet lang meer duren, kom nu. Hè. Ik zei, kom van de middag af. En de pater lag dus op zijn ziekbed. Ik kon nauwelijks nog een woord zeggen, ik kon ook zijn hoofd niet rechten. En maar hij zei mijn voornaam heel stil, hij zei Frank. Toen heb ik gezegd, Don Michael, ik wil u bedanken voor wat jij voor mij en mijn leven betekend hebt. Want dat was niet maar zomaar. Ik heb het verhaal opnieuw zelf verteld, kort. En ik heb dan gezegd, voor mij waart gij Christus. Ik heb Christus mogen ontmoeten in uw gelaat. Die man is beginnen wenen. En heeft gezegd, heel stil, ik heb het nooit geweten. Ik ben ook beginnen wenen. En toen zei de jonge pater, de ziekenpater, Don Michael, ik had dorst en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik had honger en gij hebt mij te eten gegeven.
Mm-hmm.
Je weet dat wel, hè. En dan zijn we alle twee, ja, is er zowel bij hem als bij mij rust gekomen. En met de echt waar, dus, het is geen romantisch verhaal, kan ik niet vertellen, maar er kwam een glimlach op zijn gelaat en ook op mijn. En ik heb hem toen een kruisje gegeven. En hij kon zelf ook nog juist een kruisje geven met weinig lachen. Ik ging echt op zijn hoofd bijna. Wel ja, dat is voor mij geen toeval. Is dat geen toeval? zo iemand mogen ontmoeten op 17 jaar. En als je dan zelf, ik was een jaar of 50 zeker, op 50-jarige leeftijd die ervaring mocht meemaken, om dat ook samen te mogen beleven. En dan nadien, 2 dagen later, is hij gestorven. Ik heb dan ook heel die week, want ik was gewoon altijd eind augustus van af en aan een weekje te gaan, heel mijn leven lang. En dat deed mij zo'n deugd van, toen hij gestorven was, van daar te zijn, om met de medebroeders daar ook te kunnen over spreken. Want dat was een heel merkwaardige figuur in dat bedrijf. Dat is natuurlijk wat ik nu vertel, heel persoonlijk. Mm-hmm. En dan moet ik wel zorgen natuurlijk, als ik zijn leven beschrijf. Die man had ook zijn kleine kanten. Hoor. Die was ook een mens natuurlijk. Hè.
Mm-hmm.
Maar zoals wij allemaal. Hè. En dat heeft mij ook gestart zo. En wij zijn allemaal geroepen om heilig te zijn. Met al onze kleine kanten, onze vrouwenkanten. Maar ja, we zijn geroepen om heilig te zijn, om heelmakers te zijn. Om, nou ja, om zonder dat we het weten, mogen we in ons beste momenten misschien iets van Christus laten oplichten voor iemand anders. En ja, daar ben ik heel, heel dankbaar voor, dat ik die man heb ontmoet en zo. En zijn foto's staan naast mijn computer, waar ik nu zit. Ja, en smoor zeg ik al, we wonen Michael, zo heel menselijk. Zo, ja.
Het tweede boek dat in februari aan u werd voorgesteld, is geschreven door de heer Karel Evenepoel en draagt de titel Schrijven in kerkelijke context, en werd uitgegeven bij uitgeverij Halewijn. De heer Evenepoel kan bogen op een jarenlange ervaring als corrector van diverse kerkelijke publicaties. Bij zijn correctiewerk viel het hem op dat er weinig uniformiteit was in de schrijfwijze van religieuze begrippen en dat ook de officiële spelling van het Nederlands niet altijd werd gevolgd. Daarom verscheen in 2016 reeds bij Halewijn zijn Vademecum, correcte schrijfwijze bij kerkelijke en andere taalproblemen. De auteur bleef echter her en der steeds weerkerende fouten opmerken in heilige namen, parochiebenamingen en kerkelijke terminologie en zag regelmatig teksten die niet waren aangepast aan de steeds evoluerende spellingsregels of niet geschreven waren in correct Nederlands. En dat vormde de aanzet voor dit nieuwe boek dat we aan u mochten voorstellen, waarin hij veel aandacht schenkt aan de kerkelijke of taalkundige reden van de huidige schrijfwijze, met eerbied voor de spellingsregels die in 2005 werden ingevoerd. Een welgekomen leidraad voor al wie wil schrijven in, voor of over de kerk. Kardinaal Jozef de Kezel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, schreef daarover: dit boek kan ongetwijfeld een uitgelezen werkinstrument worden binnen de kerk. Om te beginnen in de bisdommen, voor het jaarboek, maar ook voor de ontelbare teksten, boeken en tijdschriften die in de vicariaten, parochies, organisaties en dergelijke circuleren. We gaan luisteren naar een stukje uit het interview dat ik mocht hebben met de heer Evenepoel. Hoe bent u er dan uiteindelijk toe gekomen dat u ervoer dat er een nood was aan een tweede boek?
Ik heb het geluk gehad bij wijlen kardinaal Daniels mijn boek aan te bieden op 1 maart 2017 en in de maand juli bij kardinaal de Kezer.
Mm-hmm.
In mijn enthousiasme ben ik dan spontaan de 2 jaarboeken beginnen te verbeteren van Mechelen-Brussel en Antwerpen. Met de hoop dat men daar al die foutieve schrijfwijzen toch zou uithalen. Maar men heeft er eigenlijk niets mee gedaan.
Mm-hmm.
Dat bracht mij ertoe van contact op te nemen met kardinaal de Kezer. En ik legde me een project voor van een boek te schrijven, dus dat tweede dat er nu gekomen is. Maar hij zei me: ja, meneer Evenepoel, ik ben wel het hoofd van de katholieke kerk in België, maar ik kan niet tussenkomen in de autonomie van de bisdommen.
Nee.
U zal het alleen moeten doen. Ik heb na een bedevaart in oktober 2019 contact genomen of ben op bezoek geweest bij monseigneur Van Hoeten.
Mm-hmm.
En in de maand november bij monseigneur Bonny in Antwerpen.
Ja.
En het is deze die eigenlijk mijn laatste duwtje in de rug heeft gegeven. Want ik had hem verschillende tabellen overgemaakt En hij zei spontaan, ja, moest dat in een boek gegoten worden, dat zou ideaal zijn. Maar hij voegde eraan toe, maar zegt hij, bent u er klaar voor? Zegt monseigneur, wat bedoelt u? Ja, op 85-jarige leeftijd zou men wel liever het wat rustiger aan willen doen. Maar ik ben er dan toch aan begonnen en dus eigenlijk ben ik van start gegaan. Ik was al bezig aan het schrijven hoor, aan dat boek, maar het was nog maar in een beginfase.
Ja.
En dan is monseigneur Kozijns hier thuis geweest, secretaris-generaal toen van de bisschoppenconferentie. En hij vond dat zo'n interessant project dat hij zei, dat moet een voorwoord krijgen van de bisschoppen. Ik was altijd maar aan het verder schrijven, maar nog niet zeker dat de bisschoppen achter mijn project gingen staan.
Ja.
En begin februari hebben zij groen licht gegeven.
En zo is dan uiteindelijk de publicatie van het boek tot stand gekomen. Heel recent, in december 2020, een boek van 153 bladzijden die opnieuw uit uw pen voortgevloeid zijn.
Mijn tekst was eigenlijk af op 17 mei. Waarom die datum in het boek? En het was af omdat dat in der tijd de dag van onze verloving was. En dat was toen Pinksteren in 1959. Maar ik mocht van Tonossa nog verder werken aan het boek en ik mocht nog veranderingen aanbrengen tot 14 juli. De 11 juli om 13:30 heb ik de laatste hand gelegd aan mijn teksten. En om 16:00 kreeg ik een hartinfarct. Een open hartoperatie met 3 overbruggingen. Maar ik moet zeggen, dank onze lieve neer, dat ik daar doorgekomen ben, want ik kan dus zeggen dat ik mijn drukproef heb nog kunnen lezen en dat ik de publicatie heb nog mogen meemaken.
Ja, ja, dat is toch echt wel heel straf eigenlijk, dat net op het moment dat het helemaal af is, dat dan zoiets ingrijpend gebeurt. Nu, het kan enkel maar als een extra element dienen om een boek te ervaren als een geschenk. Want als ik u zo hoor vertellen, dan doet het mij soms wat denken aan de kopiisten van vroeger, hè? Die met hele grote zorg de teksten overschreven en kopieerden, een echt monnikenwerk. Hoe beleeft u dat zelf? Waarom vindt u dat nu zo belangrijk om dat te doen? En wat voor betekenis heeft het voor u in uw leven?
Wel, meneer Colli gebruikt daar juist het woord monnikenwerk. Meneer Tonossaar die spreekt altijd, als ik over mijn werk bezig was, van missioneringswerk was mijn taak, zei hij.
Ja.
Ik heb bepaalde momenten gekend dat het niet zozeer missioneringswerk was, maar dat het eerder een kruistocht was.
Mm-hmm.
Maar tussen haakjes maar. Nu, als ik zoveel aandacht heb gehad voor de kerkelijke taal, dan moet ik er wel aan toevoegen dat als ik bijvoorbeeld die wekelijkse verbeteringen had van parochieblad en dan de tijdschriften, 3 tijdschriften, dat ik mijn correcties eigenlijk beschouwde als een lectio divina, een soort gebed voor mijn echtgenote aan de andere oever en voor de kerk. En dat standpunt heeft voor mijzelf veel betekenis gehad en heeft het ook gemaakt dat die lange, vele uren dat ik aan die correcties moest werken, dat die veel minder zwaar uitvielen.
En bij wijze van besluit in de aflevering van februari mochten we u ook nog even wijzen dat de gemeenschap Zaden van het Woord opnieuw een compendium voor Lectio Divina hadden gepubliceerd. En verwezen we naar een interview met zuster Isabel dat we in het verleden ook hebben gehouden en de getuigenis van mevrouw Mieke Houben. In de maand maart gingen we onder meer te raden bij Augustinus. 2 boeken werden aan u voorgesteld. Het eerste was Zorg voor de ziel, Augustinus inspireert, uitgegeven bij uitgeverij Halewijn en geschreven door monseigneur Gabriel Kwikke. Hij is een kenner van Augustinus en in dit boek toont hij mooi aan dat het ook in onze tijd waardevol is om deze kerkvader het woord te geven. De auteur die reikte ons eerst enkele inspirerende ideeën van Augustinus aan over de rol van de opvoeder volgens de klassieke opvoeding in de Artes Liberalis. Verder staat hij stil bij zijn pastoraal-theologische visie, de verkondiger als dienaar van Christus en de kerk, en schetst hij Augustinus als zielzorger. De herder is niet alleen dienaar van het woord en het sacrament, maar draagt ook zorg voor de zwakkeren en gemarginaliseerden. En ten vierde beschrijft Monseigneur Kwikke hoe hij Augustinus het verhaal van de ark van Noach gebruikt als inspiratiebron om zorg te dragen voor de ziel van de kerk, het volk van God onderweg. Vooral het beeld van de duif als symbool van eenheid en bezielende kracht krijgt daarbij bijzondere aandacht. En tenslotte onderzocht hij ook hoe de kerkvader het Griekse concept van de onsterfelijkheid van de ziel herdenkt vanuit de Bijbelse traditie, het geloof in de verrijzenis van het lichaam. Nu, misschien interessant nog om te weten, dat is dat Monseigneur Gabriël Kwikke priester is van het bisdom Brugge, van 2009 tot september 2018 stafmedewerker van de Pauselijke Raad ter bevordering van de eenheid van de christenen. Daarna werd hij president van het Heilige Geestcollege en het Leo XIII Seminari in Leuven. Hij is ook verbonden aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven en is recent benoemd tot rector van de Koninklijke Belgische Kerk en de Stichting Sint-Juliaan der Vlamingen van de Fondation Lambert d'Archy in Luik en Rome. We mochten met Monseigneur Kwikke in gesprek gaan over dit boek Zorg voor de ziel, Augustinus inspireert. U hoort een fragment. Het is ook zo, ik heb natuurlijk het geluk gehad om uw boek te mogen ontvangen voordat we aan het programma begonnen en ik heb het ook doorbladerd. Wat me opviel, dat was dat u bepaalde hoedanigheden van de spiritualiteit, en we zouden zelfs kunnen zeggen de ziel, van Augustinus schetst. Kunt u iets meer daarover vertellen en vooral ook zijn rol als opvoeder?
Ja, inderdaad. We kunnen bij Augustinus geen handboek aantreffen waar hij in feite heel concreet richtlijnen geeft over de opvoeding. Maar wel geeft hij ons enkele intuïties mee, enkele grondhoudingen. Wat daarin centraal staat, dat is dat hij een spiritualiteit van togetherness, van samenhorigheid, naar voren brengt. Mm-hmm. Hè? De leraar is een medeleerling. Wij zijn trouwens allemaal leerlingen. Of wij nu leraar zijn of leerling, wij zijn allemaal in die zoektocht naar de waarheid. Dat komt heel duidelijk naar voren. Het doel van de opvoeding is precies om samen met de leerlingen op zoek te gaan naar de waarheid. En daarin speelt het vertrouwen een heel belangrijke rol. Basic trust, zoals we het vandaag zouden kunnen noemen. Hij benadrukt dus dat het een soort wederkerigheid is. De leerling kan heel wat leren van de leraar, maar de leraar kan ook wat leren van de leerling. Dus het onderwijs, de opvoeding, is van de orde van de wederkerigheid. En is dus ook veel meer dan pure kennisoverdracht. We moeten ook aandacht besteden aan de omgeving die het wederzijds leren kan versterken. Wel nu, ik vind dat een heel interessante intuïtie. Want wat hij zegt voor de opvoeding, dat benadrukt hij ook voor het pastoraal bezig zijn. Het samen op weg gaan met mensen. Wij zijn immers allemaal leerlingen in dezelfde school en we hebben allemaal dezelfde meester. En dan verwijst hij naar Christus. Christus omschrijft hij als de innerlijke leraar, de leraar van het hart, de geneesheer van de ziel. En terwijl we samen met elkaar op weg gaan, groeit ook de verbondenheid met Christus. Dus opvoeding, pastoraal bezig zijn, heeft te maken met een groeiproces. En hij gebruikt daarvoor beelden. Bijvoorbeeld het beeld van de ziel. Onze ziel is lelijk, Maar onze ziel kan mooi worden. Het spreekt dus over de schoonheid van de ziel. En onder de schoonheid van de ziel verstaat hij precies de gerechtigheid, de liefde. De gerechtigheid is een schoonheid van de ziel, waardoor mensen edele mensen worden. Mm-hmm. Dus groeien in schoonheid is bijna hetzelfde als groeien in gerechtigheid, groeien in liefde, groeien in mededogen.
Ja, wat ik eigenlijk hoor is bijna een samenvatting van het pontificaat van paus Franciscus. Hè? Want het is dus duidelijk relationeel. En de paus die spreekt ook altijd hè, over samen op weg gaan, dat het procesmatig is. Zouden we dan kunnen zeggen dat inderdaad de wijze waarop dat de spiritualiteit van paus Franciscus vandaag de dag gekend is in de kerk, dat die ook zeker inspiratie haalt bij Augustinus?
Ja, ik denk dat de huidige paus zelf persoonlijk Augustinus niet zo goed kent. Hè. Maar het valt mij op, ik heb dat in een ander boekje ook naar voren gebracht, in het jaar van de barmhartigheid, mm-hmm. heeft hij toch enkele merkwaardige passages uit de geschriften van Augustinus naar voren gehaald. Waar hij spreekt over de barmhartigheid. Nu is het de tijd van de barmhartigheid. En inderdaad, de manier van spreken zijn dus gelijkenissen. Als paus Franciscus over de oecumene spreekt, dan hanteert hij drie werkwoorden. Op weg gaan, samen op weg gaan, caminare insieme. Dat vinden we terug bij Augustinus. Hè. Samen bidden, pregare insieme. En dan samen werken, collaborare insieme. Mm-hmm. Dus die dynamiek bij Augustinus vinden we ook terug in de manier van spreken van de huidige paus.
Ja. Het tweede boek voor de maand maart bracht een bijzonder portret in de kijker. Of ik moet zeggen portretten, namelijk van zusters in oorlog. Leven en lijden in het klooster tijdens de bezetting. De Tweede Wereldoorlog spaarde niets of niemand. Ook niet de nagenoeg 50.000 vrouwen die hadden gekozen voor een leven als zuster in een van de vele kloosters in België. Maar hun verhaal is nooit eerder verteld. Omdat oorlog een mannenzaak was, schijnbaar veraf van het onzichtbare bestaan van zusters, verscholen achter hoge kloostermuren. Maar ook hun leven werd grondig overhoop gegooid. De oorlog bracht angst en twijfel, maar daagde ook uit tot actie en verzet, zoals blijkt uit de unieke verhalen die in Zusters in Oorlog aan bod kwamen. Vanuit de kwetsbare en tegelijkertijd invloedrijke positie die vrouwelijke kloosterlingen innamen in de kerk en in de samenleving, wordt voor het eerst op deze wijze een beeld geschetst van hun bijzondere, maar ook herkenbare oorlogservaringen. Het boek werd geschreven door vier auteurs en wij spraken met mevrouw Anne van den Berge, historica, archivaris en consulent voor het erfgoed van zorg- en welzijnsorganisaties verbonden aan het erfgoedhuis Zusters van Liefde. Haar onderzoek focust op de geschiedenis van vrouwelijke religieuzen, zorg- en missiewetenschap in de 19e en 20e eeuw. Aan het thema werd trouwens een interessante tentoonstelling verbonden die u kon zien in het kadok van de KU Leuven. We gaan luisteren naar een fragment uit dat interview met mevrouw Anne van den Berge. Want voor alle duidelijkheid, die zusters die waren daar natuurlijk al mee bezig op het moment dat de wereldoorlog uitbrak. In ons land, hoe is dat eigenlijk dan concreet in zijn werk gegaan? Vanaf welk moment zijn de zusters ermee geconfronteerd dat ze hun gewone leven, of het leven dat ze leiden binnen de congregatie, binnen het klooster, dienden te veranderen? En dat de oorlog daar eigenlijk tussen beiden kwam.
Dat is eigenlijk al gebeurd in de jaren 30. Ja, de oorlog was nog niet uitgebroken, maar op het moment dat eigenlijk ook Hitler en de Nationaal-Socialisten aan de macht komen in Duitsland, begint er ook van alles te bewegen in Europa. Mm-hmm. Bouwen de internationale spanningen zich op. En men begon zich in vele landen, maar ook in België, dus al vanaf het einde van de jaren 30, zeker 1938, 1939, voor te bereiden op de mobilisatie. Dus het Belgische leger begon oefeningen te doen, soldaten op te roepen. En al vanaf toen, dus eind jaren 30, waren er ook al inkwartieringen in scholen, in psychiatrische ziekenhuizen enzovoort. Natuurlijk, ja, dat had een impact op de dagelijkse werking, maar dat was niet de vijand, dat waren eigen Belgische soldaten. Dus ja. Vaak vonden de zusters dat ook niet erg. Ze verschoven dan bijvoorbeeld patiënten naar een ander gebouw en ze maakten ruimte voor die Belgische soldaten. Ze brachten eten, ze brachten literatuur die ze konden lezen enzovoort. Soms gaat dat ook wel spanningen in, zeker in slotkloosters bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, die zusters waren gewoon om... Ja, daar mochten eigenlijk geen buitenstaanders binnen en ineens komen daar een bende jonge militairen binnengestormd die natuurlijk de kloosterstructuur en de regels overhoop halen, die schunnige liedjes begonnen te zingen, in hun bloot bovenlijf in de tuin paradeerden. Dus er zijn ook wel sporen van in de bronnen dat ook wel problemen heeft opgeleverd. Ja, voor hen was dat natuurlijk wel, ja, hun manier van leven die werd geschonden op dat moment.
Ja, dus daar zien we dan eigenlijk dat de kloosters en de religieuzen zich voorbereiden op een oorlogssituatie. Heeft zich dat vertaald op welke wijze? Is dat een opvangen geweest van mensen die hun huizen kwijt waren door bijvoorbeeld bombardementen? Hebben zij ook Joden opgevangen die ook in België in gevaar waren?
Ja, dus als we heel concreet gaan kijken naar bijvoorbeeld... Want ja, zeker in het begin van de oorlog zijn de bombardementen en het eigenlijke geweld, de vluchtelingen, zijn heel erg beperkt geweest tot mei 1940. Mm-hmm. En dan zijn veel van de kloosters, zeker als het grote kloostercomplexen waren met kelders, dan werden die gebruikt als schuilkelders. Ze hebben ook heldere stromen vluchtelingen opgevangen, ook gewonde Belgische militairen verzorgd, ook Duitse gewonde militairen verzorgd.
Ja.
En er zijn ook in redelijk wat scholen, maar dat is wel geografisch, is dat vooral in Brabant geweest, maar ook daarbuiten. Maar ja, natuurlijk vooral in de geografische streken waar dat er sowieso veel Joden geconcentreerd waren.
Ja.
Ze hebben ook kloosterzusters geholpen met het doen onderduiken van Joodse kinderen. En vaak ook Joodse volwassenen die dan bijvoorbeeld werden ingeschreven als psychiatrisch patiënt of die te werk gesteld werden in de tuin of in de keuken. We hebben zo'n verhaal van dat was een klooster in Oudergem waar daar ook een school aan verbonden was. En daar was eigenlijk de hele Joodse familie opgenomen. Dus de vader werkte in de tuin, de mama in de keuken en dan de twee kinderen werden ingeschreven op de school. Nu, zij zagen elkaar, maar ze mochten niet met elkaar spreken. Dat was natuurlijk omwille van dat om hen veilig te houden eigenlijk, dat ze niet met elkaar in contact mochten komen.
Zo meteen, beste luisteraars, zullen wij een sprong maken naar de maand mei, juni en juli 2021 en kijken we ook even naar de boeken die we dan aan u hebben voorgesteld in de leeswijzer. Eerst een stukje muziek, daarna komen we graag bij u terug voor dit tweede deel van de leeswijzer.
Dios te salve reina, madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando. En este valle de lágrimas, pues Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij De Leeswijzer. We waren ondertussen in ons overzicht van de voorbije maanden aangekomen op de maand mei 2021. Ook die maand werden er twee boeken op uw digitale leestafel gelegd aan de hand van interviews met de auteurs. Meimaand is natuurlijk Maria-maand en dus mochten wij in gesprek gaan met Monseigneur Koen van Houten, hulpbisschop van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, over zijn nieuwste boek Maria, wie ben je? Het boek verscheen recent bij uitgeverij Halewijn en staat ons toe, samen met de hulpbisschop, zevenmaal stil te staan bij een eigenschap van de heilige maagd Maria. Zodoende leren we haar beter kennen en ontvingen we ook de oproep te leven zoals haar. U hoort een fragment uit het gesprek met Monseigneur Koen van Houten. En dan eindigt het boek eigenlijk al biddend. Hè? Eindigt bij datgene waar Maria haar hele leven eigenlijk op gebouwd heeft. Die verbondenheid, die godsverbondenheid. Het bidden met het wees gegroet. Wat houdt dat stukje eigenlijk concreet in? En waarom is het belangrijk dat wees gegroet een onderdeel wordt van het gebedsleven van mensen?
Ja, misschien om een moment te pikken op het laatste, dat het wees gegroet een mooie plaats mag krijgen in ons gebed als christen, omdat het een zeer bijbels gebed is, dat ons herinnert juist aan die menswording van Jezus, die aankondiging, die boodschap van de engel, de groet van Elisabeth. Dus het is zeer bijbels geworteld. En de tweede helft, maar dat is dan heel kort, is zo als het ware een kerkelijke helft, hè, die er in de loop van de tijd is bijgekomen, met die mooie titel, Moeder Gods, bid voor ons, nu, we zijn maar arm en zwak, en ook in het uur dat we sterven, voilà, daar ligt heel het gebed en de vraag om haar voorspraak. Wat heb ik willen doen op het einde van het boekje? Gewoon even op de rem gaan staan, omdat, is ook mijn ervaring, ja, als je het wees gegroet bidt, dat gaat met een enorme snelheid. We kennen dat al zo lang, we kennen dat glad van buiten en van binnen en van boven naar onder. En dat passeert zomaar. Dus ik heb even willen op de rem staan, laten we even halt houden. En dus, wat heb ik gedaan? Heel eenvoudig. Die verschillende beden van het wees gegroet een beetje uitgeschreven. Niet met de bedoeling om het wees gegroet langer te maken, maar met de bedoeling dat, ja, De rijke inhoud toch niet aan ons zou verloren gaan in de haast waarmee we het soms bidden. Het is eigenlijk een uitnodiging tot wat vertragen, tot wat verstillen bij dat wees gegroet.
Ja, misschien als laatste vraag nog. Wat is de rol van Maria in uw leven als priester, als hulpbisschop? Hoe heeft u dat zelf ervaren?
Ja, daar zou ik denk ik alleen kunnen op antwoorden, nu niet alleen als hulpbisschop of als priester, maar ik moet denk ik eerlijk zeggen zo vanaf onze kindertijd en onze opvoeding tot op vandaag. Ja, dat is zo iemand die er altijd geweest is. Een nabijheid, een aanwezigheid, een moederlijke aanwezigheid. Maar niet dat nu, hoe moet ik zeggen, te prominent. Allee, ik ben een christen en uiteraard staat Jezus Christus centraal, die me naar de Vader leidt, die zijn geest zendt. Maar Maria is daar zo altijd wel in de buurt geweest. Niet opdringerig, niet opvallend, maar ik moet zeggen, als ik terugblik op mijn leven, thuis, studeren, een zending ontvangen, een nieuwe zending ontvangen, al die plekken waar je gewoond en gewerkt hebt, allee, zij is altijd wel meegegaan, in de buurt gebleven. Hè? Dus allee, om het nu misschien een beetje oneerbiedig te zeggen, maar een heel goede buurvrouw, hè? Die zo mij ook vergezelt, tot wie ik mij nu en dan ook in gebed natuurlijk richt, en waar ik vooral vertrouw van, allee, neem het voor mij op, want ja, wat hebben we allemaal niet voor ons staan, uitdagingen, werk, vragen, ga met mij mee, zo die vraag naar een moederlijke nabijheid, maar die nooit als te opdringerig of te prominent is ervaren. Het is zo eerder een stille, nabije, goede, excuseer nog eens het woord, buurvrouw, hein, die in de buurt blijft op onze tocht door dit leven, tot we hopelijk mogen meemaken wat zij nu ten volle meemaakt, zo thuiskomen in die heerlijkheid van haar zoon. Hè, zo. Ja. Allee, zo zou ik het nu proberen te verwoorden. Dat is niet zo makkelijk om dat onder woorden te krijgen. Hè?
Nee, dat zeker. En daar zal nog heel veel over gezegd kunnen worden. Maar inderdaad, zoals u het zelf zegt, de manier waarop dat u het beschrijft is eigenlijk hoe Maria ook tot ons komt in het evangelie, ook een beetje op de achtergrond. Hier en daar speelt ze dan, of neemt ze dan een rol in die iets prominenter is, die altijd verbonden is met een belangrijke stap in het leven van Jezus, in zijn missie. Inderdaad kunnen we op die manier ook ervaren dat zij met ons meegaat. Ik zou u heel graag willen vragen, monseigneur, op het einde van ons interview, om het Wees Gegroet te bidden, samen met onze luisteraars die dan bij u kunnen aansluiten.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Amen. In een tweede interview voor de maand mei mochten we dus ook een tweede boek aan u voorstellen. Een bijzonder interessant boek ook, dat geschreven werd door pater Nicolaas Sintobin. Hij is een jezuïet en hij schreef een boek over de spiritualiteit van Ignatius van Loyola. Vertrouw op je gevoel. Leren keuzes maken met Ignatius van Loyola. Samen met hem stonden wij stil bij de gekende onderscheiding, volgens de spiritualiteit van de stichter van de religieuze familie waartoe pater Nicolaas behoort. De heilige Ignatius van Loyola. We ontdekten onder meer wat het verschil is tussen onze gevoelens, onze wil en ons verstand, en hoe deze drie samen ons kunnen helpen om tot onderscheiding te komen van wat God voor en van ons wil in ons leven. We luisteren naar het interview met pater Nicolaas Sintobin. De wil, is dat ook iets wat men kan oefenen? Is dat iets wat men kan trainen? Want sommige mensen die zijn heel daadkrachtig, anderen hebben het daar veel moeilijker mee. Zijn er misschien concrete tips die u misschien kan geven om die wil te oefenen?
Ja, ik zou twee dingen zeggen. Dus ten eerste, de wil. Het is belangrijk dat je je wil goed gebruikt in die zin dat je met je wil niet om het even wat wil gaan realiseren, maar dat je je wil echt, en dat is net, daarvoor is die onderscheiding zo belangrijk, dat je die gebruikt in de mate van het mogelijke, dat is niet altijd mogelijk, maar vaak wel, dat je die wil gebruikt om te kiezen in functie van dat verlangen dat God in jou gelegd heeft. En dat je dus geen keuzes gaat maken die eigenlijk ingaan tegen datgene, tegen diegene die jij bent, tegen die diepe uitnodiging, die roeping die God in jou gelegd heeft. Anders dreigt het vechten tegen de bierkaai te worden, anders moet je gewoon voortdurend stroomopwaarts gaan. En dan dreig je een krampachtig, verstart iemand te worden. Dat is één zaak. Ten tweede, de wil, die uiteindelijk de uitoefening is van onze vrijheid, is ook iets wat je kan en mag en dient te oefenen. En hier ligt, denk ik, een hele grote uitdaging voor de ouders, voor de grootouders. Bij de begeleiding van de kinderen, de kleinkinderen of de leerkrachten in het onderwijs, de juffrouwen, de meesters, noem maar op. Namelijk, kinderen leren van kinds af aan keuzes te maken. En dan begint dat met kleine keuzes en geleidelijk aan gaat dat naar grotere keuzes. Maar als ouders alle keuzes maken in de plaats van hun kinderen, of omgekeerd, als zij kinderen veel te belangrijke keuzes laten maken op een ogenblik dat een kind daar helemaal nog niet aan toe is, ja, dan kan een kind niet op een verantwoorde en stap voor stap wijze leren om te kiezen. Kiezen is iets wat je leert en dat gaat stapje voor stapje.
Men durft wel eens zeggen, kiezen is verliezen. Hoe zou je dat plaatsen in die dynamiek? En zouden we dan eigenlijk tot de conclusie kunnen komen dat kiezen vooral winnen is?
Kiezen is sterven en verrijzen tegelijkertijd. Als je een echte keuze maakt, dan kies je tussen twee goede dingen. Bijvoorbeeld, je hebt een professionele keuze. Ga ik deze job of een andere job? Ja, ik zou ze allebei graag doen. Het zijn twee, of een studiekeuze. Ga ik het ene studeren of het andere? Ze interesseren mij allebei. Je kan maar een echte keuze maken als je twee of meer, maar laat ons zeggen, de meest handige manier is twee gelijkwaardige alternatieven hebt. En kiezen is sterven, omdat als je een echte keuze maakt, ja, dat betekent dat één van de alternatieven komt te vervallen. Mm-hmm. Als het is om geschiedenis te studeren, dan kan ik die richting uitgaan, maar dan zal ik geen verpleegkunde of zal ik geen talen kunnen studeren. Weet ik veel, allebei goede dingen, maar dan kan ik werkelijk gaan voor die geschiedenis die mij zo passioneert of iets anders. En dat is dan kiezen is verrijzen, kan ik werkelijk verder gaan. Je hebt nogal wat mensen, mensen van alle leeftijden, die eigenlijk hun leven lang ter plaatse blijven trappelen voor de tweesprong van de grote keuzes in hun leven, die om allerhande redenen niet kiezen, niet kunnen kiezen, niet durven kiezen, niet willen kiezen, omdat ze alle mogelijkheden open willen laten. Omdat ze het, en dat is niet zo vreemd in zekere zin, moeilijk hebben met te aanvaarden dat een echte keuze sommige dingen voorgoed uitsluit.
De maand juni dan stond in het teken van de Ordo Premonstratensis, of ook de Orde van Premontré, de Norbertijnen. 900 jaar geleden werd die abdij van Premontré gesticht door de heilige Norbertus en werd de Ordo Premonstratensis of de Norbertijnen een feit. Gedurende die hele tijd zouden de volgelingen van de heilige Norbertus, zowel mannen als vrouwen, een belangrijke rol spelen in het religieuze leven in onze streken. Naar aanleiding van die bijzondere verjaardag en de gelijknamige tentoonstelling in de abdij van het park, kwam het boek Als de bliksem tot stand. En we konden in gesprek gaan met twee van de drie auteurs. De heer Janik Appelmans, die vertelde ons meer over het leven van de Norbertijnen tijdens de middeleeuwen. En een tweede gast, pater Herman Janssen, tevens archivaris van de abdij van Averbode, vertelde ons meer over de algemene geschiedenis. En zo maakten we de brug naar vandaag. Want recent verscheen een glossy magazine dat een beeld geeft van het Norbertijnerleven vandaag in de abdij van Averbode. We gaan luisteren naar een fragment uit het interview met de heer Janik Appelmans. Want misschien moeten we toch even hebben over het boek zelf, want het is niet enkel door u geschreven. Pater Herman Janssens, die later ook aan het woord nog zal komen, die heeft eraan geholpen en ook Stefan van Dani. Maar eigenlijk is het een verzameling van allerhande teksten die door experten zijn samengebracht.
Ja. Onze bedoeling was heel duidelijk om enerzijds een catalogus te brengen bij de tentoonstelling Als de bliksem, maar anderzijds ook om toch wel een overzicht te geven van die boeiende geschiedenis en van het vele erfgoed dat de Norbertijnen hebben bij elkaar gebracht. En als je dat wil bekijken, 9 eeuwen lang, dan bekijk je natuurlijk niet alleen onze gebieden, maar bekijk je echt de scope van Europa. En vanaf de 19e eeuw ook de wereld. Hè. Niet alleen vanuit de missionering, maar ook vanuit het actief bezig zijn van de Norbertijnen nu bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, in India, in Zuid-Afrika en dergelijke. Dan zie je echt dat de Norbertijnen op alle continenten tot in Australië actief zijn. Mm-hmm. En als je dan niet alleen de geschiedenis, maar ook bijvoorbeeld hun belangrijke bijdrage tot de muziek, hè, want uiteindelijk de liturgie is iets heel belangrijks voor de Norbertijnen, maar ook bijvoorbeeld tot de vele kunstwerken die zij verzameld hebben of die zij hebben opdracht toegegeven. Als je dat allemaal beschouwt, dan heb je echt wel heel wat mensen nodig die in al die tijdperken thuis zijn, maar ook kunstwetenschappers, muzikologen, historici, mensen die bezig zijn met de missies. En zo hebben we eigenlijk een team van niet minder dan 45 auteurs verzameld om allemaal verschillende bijdragen te brengen. 45 auteurs, zowel mannen als vrouwen, zowel mensen uit de orde, Norbertijnen, Norbertinessen, als heel wat leken, maar ook uit, ik denk, 7 of 8 verschillende landen, dus 7 of 8 verschillende nationaliteiten.
En op die manier weerspiegelt het ook de grote verscheidenheid aan nationaliteiten en culturen, hè, waar de volgelingen van de heilige Norbertus uiteindelijk geland zijn en hun missie hebben voltooid. Nu, welk stuk is eigenlijk dat u voor uw rekening hebt genomen in het tot stand komen van het boek?
Wel, laten we zeggen dat eigenlijk de 3 redacteurs, Herman, Stefan en ik, allemaal een eigen specialiteit hebben. Mm-hmm. Herman is natuurlijk een Norbertijn, heeft zelf heel sterk de beginjaren van de abdij van Averwoude, maar ook van Norbertus en zo bestudeerd. En is als Norbertijn ook een kenner van wat er allemaal heden ten dagen leeft.
Ja.
Stefan daarentegen is echt wel gespecialiseerd in de moderne tijden, de nieuwe tijden, de periode van de 16e tot de 18e eeuw, met de reformatie, maar ook vooral met de Franse revolutie en dergelijke. En ik ben zelf een medievist, dus ik ken echt wel heel goed de middeleeuwen. Dus ik heb eerder de middeleeuwse delen vanaf de 12e tot de 15e eeuw voor mijn rekening genomen en van daaruit een aantal auteurs aangesproken en dergelijke. Dus we hebben dat werk echt wel heel mooi verdeeld en vele handen maken werk licht. Hè. Dat is natuurlijk altijd zo. Hè.
Ja, ja, zeker. Wel, kunnen we dan misschien even wat dieper ingaan op die periode waarin dat u, zeg maar, gespecialiseerd bent, de middeleeuwen. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Welke rol hebben de Norbertijnen ingenomen tijdens die periode van de 12e tot de 15e eeuw?
Wel, ik denk dat de Norbertijnen eigenlijk vooral heel sterk aanwezig waren. Zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld Brabant, waar heel veel abdijen nu nog zijn, maar ook in de middeleeuwen waren. En Brabant moet je voorstellen als niet alleen Vlaams-Brabant, maar dan moet je ook kijken naar de provincie Antwerpen, de provincie Noord-Brabant in Nederland, maar evengoed Waals-Brabant en Brussel natuurlijk. Dan zie je dat daar echt wel veel meer Norbertijnen abdijen waren dan bijvoorbeeld Benedictijnen. Er was enkel Vlichem of Lierbeek van de Benedictijnen of Cisterciënders, er was enkel maar Sint Bernard aan de Schelde in Hemiksem of Villers, terwijl de Norbertijnen echt wel met veel abdijen aanwezig waren. We hebben Averwoude, we hebben Tongerlo, we hebben ook Postel, een heel belangrijke priorij in de middeleeuwen, maar dat zou een zelfstandige abdij worden aan het einde van de 16e en vooral het begin van de 17e eeuw. Tot dan toe was het altijd afhankelijk van Floreffe, dat we al gemeld hebben. Floreffe ligt tegen Namen, maar wat we ook net over de taal in Heilissem, dat is dan bij Tiene hadden we ook een heel belangrijke abdij. Mm-hmm. En dan in het Brussels had je Dielegem, Te Jette, had je ook Grimbergen en natuurlijk de Parkabdij. Dat is eigenlijk de best bewaarde middeleeuwse abdij, want in zijn kern is er nog heel veel middeleeuws bewaard in de Parkabdij. En de Parkabdij ligt in Heverlee, dat is nu een deel van Leuven. Het ligt eigenlijk op nog geen kilometer van de stadsmuren vroeger van Leuven. Dus de Norbertijnen waren zeer sterk aanwezig. En die Norbertijnen die werden gefaciliteerd niet zozeer zoals men vroeger dacht door de hertogen van Brabant, maar vooral door de lokale en de regionale adel. Dus ze waren echt wel goed ingeplant. En dus het recente onderzoek heeft vooral geleerd dat het lokale edelen waren, bijvoorbeeld in de abdij van Grimbergen, waar het lokale heren van Grimbergen, die echt die Norbertijnen hier hebben gehaald en die er geslaagd in zijn om daar een abdij te stichten die dan eigenlijk tot op vandaag is kunnen blijven bestaan. Dus je ziet toch heel belangrijk die rol van die lokale edelen en die verbinding daarmee.
En aansluitend op het interview met de heer Appelmans konden we dus nog spreken met pater Herman Jansen, archivaris van de abdij van Averwoude.
Zeker in elk geval in 1139 was het dossier helemaal rond en is met een pauselijke toestemming, een bulle, die stichting hier in Averwoude echt van start gegaan.
En hoe moeten we ons dat eigenlijk voorstellen? Want sommige mensen kennen zeker de abdij van Averwoude met zijn grote gebouwen. Was het van in het begin al zulk een omvang?
Dat is natuurlijk heel moeilijk. Hoe moet je je een abdijstichting voorstellen? Er zijn verschillende abdijmodellen van stichtingen, maar ik denk dat je het hier heel arm en pover moet voorstellen. Er was alleen een kleine stenen kapel vermoed ook dat het een stenen kapel was. Daarbij zullen dan lemen hutten gebouwd zijn geweest met houten constructies, denk ik. De graaf van Loon was ook zuinig, wilde er niet al te veel bezittingen en gronden aan toevoegen aan die schenking. Dus men begon dan, de Norbertijnen waren heel idealistisch, wilden met het werk van de eigen handen in het eigen levensonderhoud voorzien. Ze hadden wel ook een financiële bijdrage gekregen in de zin van de opbrengst van de kerk van Tessenderlo, en die was wel een beetje, die betekende wel iets. Uh-huh. Dus het was eigenlijk toch wel een heel arme bedoeling die hier opstartte met enkele Norbertijnen geestelijke, zeker met leken, dus de lekenbroeders, en ook zusters. Bij de abdijen in de beginperiode, tot 1140 ongeveer, werden ook lekenzusters, zusters met het statuut van te vergelijken met de broeders, opgenomen. Dus hoe moet je dat dan hier voorstellen? Enerzijds wil denk ik wel dat de abt in Premontré en zijn medewerkers toch wel een serieus, ernstig begin wilde maken met abdijstichting. Het was niet zuiver improvisatie, maar anderzijds toch wel arm, kolonistenstijl, om hier op gang te kunnen geraken. Aan het hoofd van de abdij stond wel een heel dynamische abt, Andreas. En die heeft dan ook die eerste decennia, het is ook dankzij hem, hij zag dat de bestaansmiddelen veruit ontoereikend waren om echt van start te kunnen gaan. En hij is dan gaan bedelen bij de bisschop zelf, de bisschop van Luik, en bij naburige heren. Heeft misschien ook wel een beetje geholpen met een bemiddeling vanuit Premontré of Floreffe. En heeft dan wel betere gronden er nog bij gekregen om op die manier meer grond en dus meer inkomsten, meer opbrengsten te hebben om een levensvatbare eerste gemeenschap te krijgen. Maar dus het geheel is hier arm en niet met een blitzstart, maar stilaan wel op gang geraakt. Zo ja. Probeer ik het me toch voor te stellen.
En zo komen wij bij de laatste maand, namelijk de juli maand, voor de leeswijzer. Daar werden eigenlijk 3 boeken op uw digitale leestafel gelegd. Het eerste boek ging over klassieke muziek en werd geschreven door Yves Knokkaert. Verkrijgbaar trouwens bij uitgeverij Pelkmans. En de titel luidde De luisteraar klassieke muziek anders beleven. De heer Knokkaert geeft een antwoord op de vragen die de muziekliefhebber zich het meeste stelt. Mag Bach op piano? Waarom speelt iemand een stuk sneller dan een ander? Wat doet een dirigent eigenlijk en kan het ook zonder? Waar haalt een componist zijn inspiratie? Kan je nog origineel zijn? Wat is abstracte muziek? Andere onderwerpen die aan bod komen in het boek zijn onder meer religie en kosmos, getal en wiskunde, taal en emotie. Aan de hand van het luisteren zelf verklaart Yves Knokkaert ook muzikale begrippen zoals eenstemmigheid en meerstemmigheid, modaliteit en tonaliteit en harmonie en polyfonie. Het is geen theorieboek, maar ook geen didactisch leerboek. Het is een leesboek over de wereld van muzici, componisten, uitvoerders en vooral luisteraars. Ieder onderwerp kreeg een hoofdstuk dat afzonderlijk gelezen kan worden. En het boek is geschreven voor wie klassieke muziek wil leren kennen, voor wie graag klassiek hoort en nog meer wil te weten komen. Dus ook een ervaren luisteraar kan met het boek zijn horizon verruimen. We mochten in gesprek gaan met de heer Yves Knokkaert en zijn natuurlijk ook op zoek gegaan naar het aspect religie in dit onderwerp. De luisteraar klassieke muziek anders beleven. U geeft het zelf eigenlijk ook al een stukje aan natuurlijk. Die broodheren die waren heel belangrijk om het mogelijk te maken natuurlijk voor iemand om muziek te maken. Niet weinig daarvan zullen ook kerkelijke achtergrond hebben gehad of een kerkelijk ambt hebben bekleed. In welke mate is de religieuze muziek en de componisten die daarop hebben gewerkt van invloed in de klassieke muziek?
Die invloed is enorm groot. Hè? Als je kijkt naar de muziekgeschiedenis, dan in de, laat ons zeggen, ja, tot de 16e eeuw ongeveer, dus het grootste deel van de middeleeuwen en van de renaissance, is er een overwicht van religieuze muziek op klassiek, op volksmuziek. Een overwicht van religieuze muziek ook op wereldlijke ernstige muziek. Maar dat heeft vooral te maken met het wat is genoteerd, wat kennen we. Natuurlijk maakte men daarvoor ook niet religieuze muziek, wereldlijke muziek, bijvoorbeeld dansmuziek. Natuurlijk werd er heel veel gedanst, natuurlijk was er heel veel volksmuziek. Maar die werd daarom niet genoteerd, die werd oraal van vader op zoon, van moeder op dochter, maar overgeleverd zodanig dat de kinderen wisten hoe ze die muziek moesten spelen en zingen. En ze zongen en spelen en speelden dat het op dezelfde manier, met een beetje verandering enzovoort enzovoort. Maar de religieuze muziek, dat werd meer genoteerd, zeker in de vroege middeleeuwen, omdat er vroeger zegden we paus Gregorius de Eerste, maar het lijkt na onderzoek door de specialisten meer paus Gregorius de Tweede geweest te zijn, een paar eeuwen later, rond de 8e eeuw. Die wilde dat de kerk als uit één mond zong. En ik zeg het zo, omdat hij het Gregoriaans vastgelegd heeft, of laten vastleggen heeft door experts die hem omringden, zodanig dat de gezangen op dezelfde dag dezelfde waren in alle christelijke, katholieke kerken van het moment. En dat die ook op dezelfde manier werden gezongen, want de regionale, geografische invloed is de hele muziekgeschiedenis door van heel groot belang geweest. In Spanje zong men anders dan in Italië, mm-hmm. anders dan in het noorden bijvoorbeeld. En die eenheid van de kerk wilde dus dat bijvoorbeeld enorme versieringen uitgebannen werden. Of dat muziek die niet zuiver klonk, niet meditatief klonk, zoals het Gregoriaans, dat die niet in de kerk mocht. Het werken met wat men noemt heel kleine intervallen, dat is soms wat al te emotioneel werkend met chromatiek bijvoorbeeld. Hè? Mm-hmm. Da-da-da-da-dan. Dat men zoiets in de kerk hoorde, dat deed te veel denken aan muziek buiten de kerk. Vandaar ook Gregoriaans. Alleen door mannen gezongen en wel door vrouwen, maar dan in gesloten vrouwenkloosters of vrouwengemeenschappen. Vandaar ook geen instrumenten in de kerk, behalve dat orgel op een bepaald moment, maar geen wereldlijke invloeden, geen instrumenten bijvoorbeeld.
En tot slot van de maand juli, maar ook tot slot van onze overzicht van de Leeswijzer 2021, althans het eerste deel, konden we het hebben over priesterpoppen. Het was eerwaarde heer Edward Janssens die bij uitgeverij Bethsaida een boek publiceerde, Een vuur dat oplaait, priesterpoppen en de eucharistie. Het Tweede Vaticaans Concilie zegt dat de eucharistie bron en hoogtepunt is van ons leven. Een gelovige kan niet onder de vraag uit: wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur die neemt Edward Poppe tot inspiratiebron. Priester Poppe zijn eucharistische methode intrigeert. In de catechese vandaag krijgen de eucharistie en dus de ontmoeting met de Heer opnieuw een centrale plaats. De echte vraag is dan, hoe kunnen we leven vanuit die ontmoeting? Hoe kan ons leven als christenen en als christelijke gemeenschap meer eucharistisch worden? Het was een citaat uit het voorwoord dat geschreven werd door Monseigneur Lode van Hekke, de bisschop van Gent. En daaraan gekoppeld hebben we het ook over een boek, Tof toch, Eerste Communie doen met priester Poppe, dat helemaal in het verlengde lag, zeg maar, van dat boek Een vuur dat oplaait. We gaan nog luisteren, tot slot van deze aflevering van de Leeswijzer, naar het interview, of een stuk uit het interview, dat ik mocht hebben met eerwaarde heer Edward Janssens, die rector is van het heiligdom dat toegewijd is aan de zalige priester Poppe. Ik zie de vraag die hij zelf formuleert in dat voorwoord: hoe kan ons leven als christen en als christelijke gemeenschappen meer eucharistisch worden? Een vraag waar ongetwijfeld priester Poppe een antwoord op formuleert. Hoe is het boek eigenlijk opgebouwd? Wat kunnen de lezers verwachten?
Wel, allereerst heb ik mij de vraag gesteld, waar heeft priester Poppe die mosterd gehaald om werkelijk zo dat eucharistisch leven en die eucharistie in het centrum van het leven van de kinderen te plaatsen? En dan ben ik, zoals ik al gezegd heb, terechtgekomen bij de figuur van paus Pius X. En daarom ben ik begonnen met een biografie te schrijven van paus Pius X en die biografie te verbinden met verschillende data's uit priester Poppe zijn eigen leven. Stel je voor dat Poppe zelf zijn eerste communie slechts gedaan heeft op 11-jarige leeftijd. En dus hij was al behoorlijk niet zo jong meer. En priester Poppe was dus van die generatie die dat nog heeft meegemaakt, terwijl paus Pius X die leeftijd drastisch wilde verminderen naar 7 jaar. De leeftijd waarop de kinderen een klein beetje onderscheid kunnen maken tussen de zaken en voldoende begrip kunnen hebben dat de Heer aanwezig is in de Eucharistie. Daarom een biografie van paus Pius X, de paus van de Eucharistie. Hij heeft ook een paar decreten geschreven die het belang aanbrengen van het goede communie te gaan, van de veelvuldigste communie te gaan en van dagelijks de communie te gaan zelf. En priester Poppe heeft dat alles overgenomen en opgenomen en werkelijk in zijn catechese aan de kinderen overgebracht, precies zoals paus Pius X het in zijn decreten heeft neergeschreven. Daarom eerst die figuur van paus Pius X. Dan ben ik verder gegaan met te spreken over wat is dat eigenlijk, de aanbidding van de Eucharistie. Ik ben afgevraagd, is het mogelijk? Hoe is het historisch gegroeid? Wat is dat aanbidding van de Eucharistie? Is dat verantwoord, dat op de dag van vandaag dat nog te doen? Hoe komt het dat het in sommige tijden wat minder is gegaan? Hoe zijn we tot die aanbidding van de Eucharistie gekomen? Een klein historisch overzicht leert ons dat het uit onze streken komt, met de heilige Juliana van Cornillon. En het brengt ons dan uiteraard naar het feest van Sacramentsdag en naar het belang van de Eucharistische aanbidding, ook de dag van vandaag. En ook het belang om altijd de band te blijven houden wanneer men de aanbidding doet van de Eucharistie, belang te blijven houden en de band blijven houden beter met het vieren van de Eucharistie, het Eucharistisch misoffer dus. Een volgend puntje is het heilig uur van priester Poppe. Mm-hmm. Hij had namelijk de gewoonte om elke dag een heilig uur te doen. Een uur waarin hij zich bijzonder in de tegenwoordigheid plaatste van de Heer om zijn gebed te doen. En hij promoot dat heilig uur bij de kinderen, bij de religieuzen, bij de priesters in opleiding, bij zijn vrienden priesters, zodanig dat hij zei tegen zijn vrienden priesters, als je elke dag een uur doet, een heilig uur houdt, dan mogen al uw werken nog verloren gaan, mag al uw gebrek op niets uitdraaien, maar tenslotte zult gij overeind blijven en zult ge overwinnen. Je zult het zien, uw heilig uur zal u redden. Dat was voor hem een heel belangrijk punt. Daarnaast kunt ge, als je het over Poppe hebt en zijn accent in de Eucharistie, nooit hebben zonder te spreken over de Eucharistische kruistocht. Dat is een beweging geweest die sterk beïnvloed is geweest door priester Poppe, niet door hem gesticht, wel door de paters van Averbode, mm-hmm, maar waar hij van het begin op de trein is gesprongen en eigenlijk die beweging een beetje groot heeft gemaakt. Zijn inbreng is bijzonder groot geweest voor die Eucharistische kruistocht. En dan eindig ik met een aantal teksten van Poppe zelf over de Eucharistie. Die teksten zijn lichtelijk anders dan de accenten die wij nu leggen. Die teksten van Poppe gaan vooral over het offer van de Eucharistie, het kruisoffer, het onbloedig kruisoffer van de Eucharistie, waar Poppe uitvoerig bij stilstaat.
En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Leeswijzer. We hebben nog even alle boeken die we in de afgelopen maanden van 2021 met u mochten bespreken en voorstellen op uw tafel uitgespreid. En dat helpt ons om een volgende aflevering klaar te maken waar we opnieuw enkele boeken op, jawel, uw digitale leestafel zullen leggen. En dan hoop ik dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op De Leeswijzer. En dan stellen we u graag enkele nieuwe werken aan u voor. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.